Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Jesaja 65 en daarvan het eerste vers. Jesaja 65 vers 1, daar spreekt het woord des Heren aldus. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Letten wij op twee zaken die ons in dit woord aanspreken. In de eerste plaats, niet gezocht en toch gevonden. Niet gevraagd en toch een antwoord. Vorige week hebben wij in zonderheid stilgestaan bij het zevende vers. Er is niemand die uw naam aanroept enzovoort. En het vervolg, waarin de profeet de Heere aanroept als vader en pleit op zijn grondeloze barmhartigheid. Daar kom ik nu niet verder meer op terug, alleen in zover het van belang is voor hoofdstuk 65, of het eerste gedeelte, wat nu onze aandacht vraagt. Er zijn nogal wat meningen over deze bekende woorden uit Jesaja 65. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Nou is het misschien niet altijd nuttig om allerlei meningen naar voren te brengen en de gemeente daarmee te vermoeien. Maar toch een van de belangrijkste wil ik toch noemen. Dat hangt samen met hoe zien wij het verband tussen Jesaja 64 en het gedeelte dat ons nu ook gelezen is. Hoe zien wij dat verband? Is Jesaja 65 een antwoord op Jesaja 64 of niet? Of moeten wij het meer als een op zichzelf staand hoofdstuk zien of schriftgedeelte? Waar gaat het om? Wel, het gaat hierom. Als Jesaja 65 een antwoord is op Jesaja 64, dan krijg je deze gedachte. De profeet heeft in naam van het volk gepleit op Gods eeuwige barmhartigheid en zijn grote soevereiniteit, waarin het voor hem toch mogelijk is om dat leem te vormen tot datgene wat hem aangenaam is. Hij kan dus van dat leem vaten ter ere maken. En hij somt op al de ellende die over het volk gekomen zijn. De profetie verplaatst ons dus in de ballingschap. Jeruzalem is verwoest, de tempel is verbrand. Wij hebben gesteld dat deze man wist wat genade was. Anders kun je zo de Heere niet aanroepen. Als nou hoofdstuk 65 het antwoord is, dan krijg je de volgende voorstelling. Dan geeft men een andere vertaling die heel goed mogelijk is. Vers 12 van hoofdstuk 64 eindigde dan: Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zo zeer bedrukken? en dan komt 65 vers 1. Ik was te vinden voor hen die naar mij niet vraagden. En voor die naar mij niet zochten, was ik aanwezig. Tot een volk dat mij niet aanriep, of dat naar mijn naam niet werd genoemd, heb ik gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En in één adem, vers 2, ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk, die wandelen op een weg die niet goed is, naar hun eigen gedachten, een volk mij gedurig tergende. Als je het zo leest, dan voel je aan dat dan Jesaja 65 dit zegt. Jesaja, zwijg maar. Heb ik niet alles gedaan aan mijn wijngaard wat er te doen was? Ben ik niet vroeg en laat bezig geweest in vermaning door mijn profeten? Was ik niet aanwezig in mijn woord en in mijn tempel voor degene die naar mij niet vroegen? En was ik niet te vinden van degene die naar mij niet zochten? Was ik niet onder degene die mijn naam niet aanriepen aanwezig met mijn geest en genade? Waarom klaag je dan zo? En waarom doe je net alsof het mijn schuld is? Of dat ik het dan maar anders moet maken met dat volk? Voel je die gedachte? Nogmaals, dan krijg je dus in Jesaja 65 het antwoord. Jesaja, zeg nu niet dat ik niet te vinden was en dat ik me verborgen heb en dat ik me in de hemel teruggetrokken had, want ik was te vinden, ik was aanwezig. Maar gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Dat geeft natuurlijk een heel eigenaardige gedachte die, als je dan vers 1 in samenhang met de volgende versen ziet, waarin een ontzettende veroordeling uitgesproken wordt over de afgodische handelingen van het volk en allerlei ontheiligingen van de naam en het gebod van de Heere, dan zeg je, dan vormt dat één sluitend geheel. Maar er is één groot bezwaar. En dat bezwaar tracht men wel weg te redeneren. En inderdaad gebeurt het dat in het Nieuwe Testament teksten worden aangehaald uit het Oude Testament, uit Hosea bijvoorbeeld, die rechtstreeks golden van Israël en die door het Nieuwe Testament, door de apostelen, worden toegepast op de heidenen. In dat opzicht zou dit geval niet op zich staan. Maar toch lijkt het mij van grote betekenis dat Jesaja aangehaald wordt in Romeinen 10 door de apostel Paulus. En in dat Romeinen 10 kun je merken dat de apostel Paulus worstelt met dat probleem of met dat ontzettende dat volk. Hij heeft de toegenegenheid van zijn hart is naar dat volk gericht. Maar ze zijn in ongeloof gestruikeld. En dan zegt hij aan het eind van het hoofdstuk, hebben zij, Mozes zegt eerst, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door hetgeen geen volk is. En Jesaja verstout zich en hij zegt: ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degene die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij, vers 2, de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een tegensprekend en wederstrevig volk. Paulus laat dus Jesaja 65 vers 1 heel duidelijk betekenen dat God de heidenen die vervreemd waren van Gods verbonden en van zijn belofte, dat God zich door die heidenen liet vinden. Dat God zich aan hen openbaarde. Ik kwam nog iets tegen in het Amsterdam Zondagsblad van de vorige eeuw. En dat kon mij, hoewel er grote waarheden op zichzelf in stonden, kon mij toch helemaal niet bekoren. Daar werd Jesaja 64, dat gebed, nu Heere, gij zijt onze vader, wij zijn leem, gij zijt onze pottenbakker en wij alle zijn uw handen werk. Kortom, dat gebed, dat wordt daar beschouwd als een eigen gerechtigd schijnheilig gebed. Dus met andere woorden, nou durven die goddeloze afwijkers nog zo voor de dag te komen dat ze er eigen ellende aankomen voeren, ik zeg het even met mijn woorden natuurlijk, om de Heere te bewegen dat hij toch maar genade aan hen zou bewijzen en dat de Heere niet langer moet zwijgen. Ja, ik vind dat geheel tegen de geest en de inhoud van Jesaja 64 indruisen. Ik geloof juist dat daar de Heilige Geest in Jesaja smeekt en worstelt om de genade en de ontferming van die grote pottenbakker. En dat heb ik vorige week ook duidelijk gezegd. Het gaat er niet om in Jesaja 64 om de schuld op God te werpen. Maar het gaat er wel om dat er maar één is die die schuld van ons kan wegnemen en onze harten kan overbuigen naar hem toe. Dus die gedachte laten wij ook voor wat ze is. En wij houden de lijn aan die de apostel Paulus in Romeinen 10 ons voor ogen stelt. Dat de Heere God zijn genade openbaart aan een volk en aan volkeren die vervreemd waren van de kennis van God. Er staat dan geschreven: ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Nou, voel je zelf wel aan. Je kunt wel wat vertellen over het wonder van de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen. Die zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. En dat is een groot wonder. Dan kun je letten op wat er in het Nieuwe Testament en in de handelingen der apostelen in zonderheid geschreven staat van de vervulling van die belofte van God. Dat die natuurlijke takken, dat was Israël, die worden afgehouden van die olijfboom. En die wilde takken, die worden daarop weer ingeënt. De heidenen. Het is inderdaad een onuitsprekelijk wonder dat de grenzen werden doorbroken en dat het evangelie verkondigd werd in de wereld, onder de mensenkinderen. Maar toch, je voelt wel aan, je kunt dan op een heel onpersoonlijke wijze, kun je dat zeggen en kun je daarnaar luisteren. En dan is dat inderdaad een wonder, want wij zijn ook van huis uit heidenen. In ons land is ook het evangelie verkondigd, alweer zo lang geleden. Maar hoe wordt dat woord nou geprojecteerd op ons ook? Paulus heeft gezegd tegen die ingeënte takken, die heidenen, nou moet je niet roemen en denken, wij zijn het, wij hebben het nou gelukkig gekregen. En de val van Israël, dat is nu ons behoud geworden. Want, zegt hij, het kon wel eens gebeuren dat het met jullie, ik zeg het weer even met mijn woorden, precies hetzelfde gaat. En als God dan die natuurlijke tak, dat volk Israël, niet gespaard heeft, wat zal God dan met ons doen? Als over ons het oordeel der verharding komt, en wij worden afgehouden. Kijk. En die gedachte, die moet onze gedachten leiden. Die moet ons bepalen bij de ernst van het heden. De ernst van het woord van God. Want dat proces, dat gaat door. Duizenden, je zou misschien kunnen zeggen, miljoenen takken, die waren ingeënt. Die worden weer afgehakt. En die gaan te gronden. Denk aan de bloeiende christengemeenten, die eenmaal bestonden in Klein-Azië. Waar praktisch niets van over is. Denk aan landen zoals Duitsland. Nou zijn er in en Nederland. In Duitsland zijn er heus nog wel plaatsen en streken waar je het woord kunt horen. Het grootste deel of het belangrijkste van de theologische werken komt nog uit Duitsland. Voor wat betreft bijbelverklaringen, studies en noem maar op. Dat neemt niet weg dat grote delen van het land helemaal ongodsdienstig zijn geworden. Ik las in een boek van een eeuw of anderhalf geleden, ik durf het niet precies te zeggen, daar werd gesproken over een deel, ik dacht de omgeving van Heidelberg, en dat daar hele oude mensen soms op hun sterfbed de eerste vraag en het eerste antwoord van de catechismus opzegden. De enige troost in leven en in sterven. Maar Bij het jongere geslacht was toen die heugenis praktisch al weg. Die wisten het niet meer. Er werd ook niet meer over gepreekt. Zelf heb ik in een omgeving geweest, poosje, klein poosje maar. Maar er was eens in de 14 dagen, een half uur, 3 kwartier, hooguit dienst. En dan zat daar de koster. En daar zaten een paar oude mensen. Voor de rest was er niets. Geen kinderen. Geen jonge mensen. Het was Luthers dan. Helemaal niets. Maar om het toch een beetje bij te houden, kwam zo'n rondreizend prediker, kwam daar dan in die streek nog even kerk houden, eens in de 14 dagen, op een zondagmorgen. Mooi kerkje, groot portret van Luther hing er nog. En als hij dan zondags een eindje ging wandelen, als je overal de mensen waren aan het werk. En ik heb voor zover ik dat, want ik was de taal niet best machtig, maar dat voor zover je dan een beetje verstaanbaar kon maken, gevraagd hoe het nou ging en was met de kerk. Oh, het was niet helemaal afgelopen. Nee, daar deden ze niet meer aan. De kerk, dat was achterhaald. Het waren betrekt, dat was echt platteland. Mensen op het platteland, dorpjes. Dan weet ik wel, ik zeg het nogmaals, er zijn ook andere plaatsen en streken in Duitsland waar nog een sterkere indrukken zijn van het woord van God en ook wat de prediking betreft nog niet zo afgezakt is als wat ik nu zojuist zei. Maar vergeet niet dat Luther al schreef, ik hoop niet dat wij en onze kinderen het nog mee zullen maken wat ons te wachten staat. Ik hoop dat wij alle tegelijk opgenomen zullen worden in de hemel. Want er zal een bange tijd zijn. Een tijd dat die de Heere vrezen in alle hoeken van de wereld zullen smeken of alstublieft de jongste dag mag aanbreken. Want de Duitsers hebben het evangelie verworpen en ze moeten niet denken dat God weer terugkomt of nog eens een keer dat zal geven. Nou ja, dat is natuurlijk sterk subjectief gekleurd, zo'n uitspraak. En toch moet je denken, die man voelde wel aan als God de natuurlijke takken niet spaart. Zal de Heere dan die heidenen wel sparen als ze nadat ze door het evangelie der zaligheid verlicht zijn geworden, dat evangelie der zaligheid verwerpen? Van Israël, zegt Paulus ook, hebben zij het niet gehoord? Namelijk het woord van God, de werken van God. O ja, zegt hij, want het geluid ging uit over de gehele aarde. Hebben zij het dan niet verstaan? Voel je die strijd, die innerlijke strijd in het hart van de apostel Paulus? Want de toegenegenheid en het gebed dat hij tot God voor Israël deed, was tot hun zaligheid. En het woord Gods is niet uitgevallen, want hij zelf was ook uit het Joodse volk. Maar hij ziet dat ze gestruikeld zijn. Hij ziet ook Gods vrijmacht. Maar hij ziet ook de schuld van de mens. Wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Want daar zij de gerechtigheid zochten, hebben zij die gezocht als uit de werken der wet, in plaats van uit het geloof. En zodoende hebben zij zich gestoten aan de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Voel je hoe allebei deze lijnen van het woord openbaar worden? Gods soevereine macht en majesteit, en tegelijkertijd ook onze verblinding en onze ongerechtigheden, ons ongeloof. Kijk, en daarom kun je niet zeggen, ja, dat is vervuld. Het is wel vervuld. God wordt gevonden van hen die naar hem niet vroegen. Maar God is ook nog bezig om takken af te hakken en in het vuur te werpen. Kijk, en dat is de ontzettende realiteit van dit woord. Laten we nog een stap verder doen. De Heer Jezus zegt, die zoekt, die vindt, die klopt, zal opengedaan worden. En je leest in het Oude Testament in de spreuken, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Is dat niet in strijd met deze woorden? Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vragen. Ja, wat zal ik daar nou op antwoorden? Ik zou dit willen zeggen. Als iemand die zo gezegd op een wonderbaarlijke wijze bekeerd is, en die zit daar tussen mensen die misschien van hun kinderjaren af onder de prediking van het evangelie gebracht zijn. En die zit daar te praten van, ja, zo is het nou met mij gegaan. Ik heb er nooit naar gezocht, nooit geen kerk nagelopen. Wij waren niet kerks. Maar zo gaat het nou. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. En gevonden van die naar mij niet zochten. Dan klinkt dat wel heel aardig, maar het kan zijn dat uit de toonzetting van die woorden blijkt dat de goede man of vrouw een waarschuwing nodig heeft om niet al te ver door te slaan. Dat hij zich niet vergissen voor tijd en eeuwigheid. U zegt, nou, dat vind ik toch wel een beetje scherp. Hij zegt, ja. Ja, en toch, wat kan daar een onchristelijke, wat kan daar een oneerbiedige instelling uit blijken als iemand zo zit te praten? Zodat al die die mensen die er in een kringetje omheen zetten, ja. Och ja. Ja, zal bij mij wel opvoeding zijn. Zou je niet helpen, al ga je naar de kerk. Het zegt toch allemaal niks. Ja, zoals die man nou zit te praten. En toch verspreidt die man dan een geur die niet recht is. Dat is niet goed. Als het die gedachten oproept, dan zit die man hoog in de boom. En dan bedoelt hij eigenlijk, dat heb ik nou gevonden. Dat ik niet gezocht heb en ik ben toch maar gevonden. Ik ben toch maar bekeerd. Ja jongens, dan zit je nou je hele leven in de kerk. Kijk, daar proef je iets in en dat gebeurt. Dat is gebeurd in het leven, meer dan eens. Dan proef je daar iets in dat je zegt, man, schaam je eigen. Om zo te praten. Het is de vraag of dat je gevonden bent. Als je zo praat. Kijk, dan is daartussen de hoogheid van de mens. De verwaandheid van het vlees. En dan slaat die mensen die onder de evangelie geteeld zijn, links en rechts om de oren. En die zitten een beetje sip te kijken. Want ja, zoals die man, hè. Je hebt nooit naar gevraagd, nee, hij bad nooit en hij ging niet naar de kerk en zo. Hij heeft het toch maar gekregen. Hij heeft het toch maar gevonden. Ja. Voel je hoe verkeerd dat werkt? Dat is niet uit de verootmoediging des harten. Want als die man nou zou zeggen, jongens, dat moet ik zeggen. Ik ben een veel groter beest dan jullie ooit geweest zijn. Ik vroeg niet naar God. En ik wist er ook weinig van. En toch is aan mij vervuld dat ik gevonden ben. En ik heb hem gevonden die ik niet zocht. Maar jongens, wat zijn jullie toch bevoorrecht dat je onder dat woord mag leven. Vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkt. Want David zei tegen zijn zoon, mijn zoon, mijn zoon. Dat hij gehoorzaam zou zijn. En God heeft gezegd, als lijkt, zal ik hem met de mensenroede bezoeken. Maar ik zal hem niet verwerpen zoals ik zou verworpen. Daarom hoort aandachtig naar hem. Dat is de vreze des Heeren. Dat is de vreze des Heeren. Maar als iemand met groot bombast zitten vertellen, ik heb nooit naar de Heere gezocht, jongens, dan zie je het, hè. Daar hoef je niet voor in de kerk te zitten. Daar hoef je niet voor te bidden. En toch gevonden. Nou, nee, onze. Inbeelding. Dat is inbeelding, dat is hoogmoed. Hoogmoed van het vlees. Maar het is nog geen werkelijke verootmoediging. Dat spreekt niet uit begenadigd te zijn in den geliefde. En als we zo denken, dan moeten we maar rekening mee houden dat het ogenblik dichtbij kan zijn dat de Heere die ingeënte tak traf hakt en zegt, wat verbeel je eigen wel? Wat verbeeld je je wel? Wat neem je mijn woord in je mond? Je moest je eigen schamen. Schamen, diep schamen. Dat je mij niet zocht en mijn naam niet hebt aangeroepen. Maar dat moet je hier niet die vuile was eens aan de lijn gaan hangen. om daarmee zelf de man te zijn en een ander een duw te geven. Zo is het niet. Nog wat. Je zal zeggen, is dat nou niet met elkaar in strijd? Als je nou die verschillende dingen probeert in gedachten te houden. En de Heere zegent het. Dan zul je toch een zekere samenhang in het onderwerp van deze avond gevoelen. En daarom nog iets persoonlijker. Ik, zegt de Heere God, ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Hoe is dat nou persoonlijk? En dan bedoel ik niet een opsnijer die zogezegd uit de wereld bekeerd is. Maar nou bedoel ik in het persoonlijke leven van een zondaar die leeft onder de beademing van het woord. Die misschien als kind al soms met gevoel heeft gevraagd, Heere, geef mij een nieuw hart en bekeer mij tot u. Iemand die misschien al jong indrukken had, dat wil zeggen dat hij zich bewust werd, ik kan zo niet sterven. Ik kan God niet ontmoeten. En die in het verborgen, misschien ook al jong, de Heere vroeg, verzoen de zware schuld. Verlos mij van al mijn ongerechtigheden. O Heere, ontferm u over mij. En ik weet wel, het leven hier op aarde is een aardeleven. Al die dingen kunnen weer overwoekerd worden, overgroeid door allerlei andere dingen van de tijd. En toch dat het niet loslaat. Maar dat God toch telkens opnieuw dat mensenkind bij de eeuwige dingen stilzet, bepaalt. Dan zou je zeggen, als je nou eens met zo'n kind, zo'n jongen, zou praten, wat zou je dan zeggen? Zou je dan zeggen, och jongen, het zal je niet veel helpen dat je naar de kerk gaat en dat je de Heere zoekt. Het zal je niet veel helpen hoor, want de Heere wordt gevonden van hen die niet naar hem vragen. Nee, als je de Heere vreest, dan zou je zeggen, jongen, meisje, ach, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dat zou je zeggen. Je zou dat niet even onder de tafel vegen. Als je werkelijk eens een vertrouwelijk gesprek zou hebben. Ik denk dat je ziel zou opspringen van vreugde. Als je stilletjes een kamertje binnenkwam. Of je kwam in het schuurtje. En je zou daar je dochter of je zoon vinden op de knieën. Dan zou je van blijdschap opspringen en de Heere dank zeggen. Daarvoor. Kijk, nou gaat de ontdekking van de Heilige Geest gaat verder. Die gaat maar door. Dat kind, die jongen of dat meisje, die zegt niet, ik ben een zoeker van de Heere. Dat zeggen ze niet. Want hoe meer ze horen uit het woord van God, hoe meer ze ook horen van die Heren en Zaligmaker, hoe meer ze bekend gemaakt worden met alles wat daar nou tegenover staat, hoe meer zien ze: ik ben geen zoeker. Ik hoop maar dat vader en moeder niets van mij denken. Ze zullen toch niet denken dat ik echt de Heere zoek. En dat ik echt wel eens stilletjes in de eenzaamheid mijn knieën buig. O ja, laat ze maar niks van me denken. Want ik ben niet bekeerd, ik ben onbekeerd. Kijk, voel je hoe dat nou ligt? Het lijkt wel net alsof die snoever gelijk heeft. Ja, het helpt je allemaal niks. Want ik heb er nooit naar gezocht en ik heb er nooit naar gevraagd. Maar je proeft er iets in van de hardheid des harten. Maar die jongen en dat meisje, die man of die vrouw, die zullen zelf wel beamen in het verborgene voor de Heere: ik kan u niet zoeken, Heere. Die u aanroepen, die moeten u aanroepen in geest en in waarheid, en dat kan ik niet. Want ik kan niet goed bidden zoals het betamelijk is. Ik kan het niet. Kijk, dat is nou wel een werkelijkheid. Dat in zulke levens voor God de bekentenis afgelegd wordt: ik heb u nooit kunnen zoeken, Heere. Ik heb ook nooit naar u kunnen vragen. En als iemand dan zegt, vader of moeder of iemand die er meer van zou weten, zou zeggen: nou jongen, dat weet ik wel anders. Dat weet ik wel anders, want je was nog maar een klein kereltje dat vader je al hoorde bidden, of moeder. Maar als hij dat dan tegen zo'n jongeling zou zeggen, dan zou hij gaan huilen en zeggen: o vader, daar heb ik nog nooit iets voor durven rekenen. Zeg dat toch alstublieft niet. Zeg dat niet. Want ik zeg, ik moet zeggen, vader en moeder, ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden, eer ze roepen, gaf ik antwoord, zegt de Heere. Voel je hoe teer dat ligt? Dat ligt niet op dat vlak wat ik eerst noemde van of hij in de kerk gaat of niet. Helpt allemaal niks. Nee. Kijk, als God zelf ons ontdekt, dan wordt die waarheid niet alleen gezien met het oog op de toebrenging van de blinde heidenen, maar dan wordt die waarheid ook gekend in verband met het toebrengen van mijzelf, mij persoonlijk, al leefde ik dan onder het woord van God. En al gaf de Heere dan misschien al zo jong in het leven ons raad, dan wordt het persoonlijk voor de ziel toch: ja, Heere, dat is waar. Want ik zocht altijd verkeerd. Ik zocht altijd verkeerd. En waar ik het zocht, kon ik het eigenlijk niet vinden. En toch een zoeken van de Heere gewerkt. Ja, en dan zoeken wij nog verkeerd. Waar zoeken wij het dan? En waar zocht Israël het? Wij zoeken het in de hoogte. In de hoogte. Nou, God is ook in de hoogte. In zijn verheven heiligdom. Ja, en daar zoeken wij het nou. En daar zoeken wij het voor elkaar te krijgen dat God ons wil aannemen. De Joden hebben dat ook altijd geprobeerd. En die probeerden een ladder te maken naar de hemel, welke opperste in de hemel reikte. En de treden van die ladder, dat waren de geboden der wet. De serieuze Joden dan, je had er ook die overal de lazen afvegen. Maar serieuze, neem Paulus en zo, zo had je er natuurlijk meer. Die probeerden via de treden, dat waren de werken, het doen van de geboden, langzaam in de hoger te komen. Opdat als je straks sterven zou, dat je ziel dan in de eeuwige tabernakelen zou worden opgenomen bij Abraham, Isaac en Jacob. En op die manier vonden ze niets. Want je kan wel lang naar de hemel turen, maar je ziet niks. Ja, de zon en de sterren. Een mens kan soms zo machteloos de ogen opslaan naar de hemel. Met een gevoel van, ach, de Heere ziet me niet en ik zie de Heere niet. Het is alles zo ontzettend ver weg. En je hebt ergens gelijk. Wij zoeken het in de hoogte. En we vinden niets. En nou tot grote verbazing vindt die man die niet zoekt ergens naar, maar die het land bearbeidt, die vindt daar opeens een schat in de akker. En van vreugde verkoopt hij alles wat hij heeft en hij koopt die akker om de schat. Niet gezocht en toch gevonden. Je kunt de gelijkenis ook anders verklaren, maar daar treed ik nu niet in. Laat ik het zo zeggen. Daar zit een mens op de aarde en ik kijk maar naar omhoog. Hij kijkt maar naar omhoog. En in zekere zin is dat goed hoor. Het oog omhoog en het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Maar dat heeft er even toch niet mee te maken. Met dat zoeken in de hoge bedoel ik het zoeken van een weg die er niet is. Een weg is er niet. Tot God. Maar die herders, die vonden het kindeke in de kribbe, in doeken gewikkeld. Dat is nou de boodschap van het woord van God. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Niet vraagden naar die God van genade. Van nederbuigende goedheid, die onder ons wilde wonen. Die God die in Christus Jezus zich openbaarde, in het woord van de belofte en het woord dat vlees geworden is. Nou zie je een mens altijd bezig met zijn hemelbestorming, maar hij vindt er niks. En die cosmonauten die hadden ergens wel gelijk. Nou, ze hebben God niet gezien. Daar ergens in de buurt van de maan stelt natuurlijk niks voor. Het is nog geen speldenprikje in het heelal. Maar ergens hebben ze groot gelijk. Want al zouden ze nog een miljard kilometer verder gaan, dan zouden ze God nog niet zien. Zouden ze God nog niet zien? Maar als het hele heelal nou eens door zou gaan, zouden ze dan zouden ze nog niks zien, denk ik. Denk ik. Want God is niet te zien. Wie zal God zien en leven? Maar uit zoiets blijkt wel dat zo'n cosmonaut ook zo denkt. Hij denkt, nou zit ik zo hoog, nou zou ik toch wat van God moeten zien. Maar hij ziet niets. Terwijl hij daar de werken van Gods hand aanschouwt, want de hemelen verkondigen zijn eer, het uitspansel zijner handen werk, de dag aan de dag tot overvloedelijk spraak uit en de nacht aan de nacht tot wetenschap. Om daar nou in te zien hoe groot zijn Heer uw werken, komt hij niet in. Komt hij niet in. Omdat hij een totaal andere voorstelling heeft dan dat God het openbaart in zijn woord. En wat openbaart God in zijn woord? God openbaart dat een mens God wilde worden en hij werd minder dan een beest. En daarnaast openbaart dat oude woord van God dat God mens wilde worden. En de mens werd gered. Voel je die twee tegenstellingen, die tegenstelling tussen die twee? Zeg niet in uw hart, we zullen opklimmen in de hemel en God naar beneden trekken. Of we zullen die hemel bestormen via via. Zeg ook niet in uw hart, we zullen in de afgrond neerdalen. Daar zit ook wat in dat woord. In de afgrond neerdalen. Dat is Christus van beneden naar boven brengen. Maar nabij u is het woord, in uw mond, het woord dat onder u gepredikt wordt. En nou is het verrassende dat God gevonden wordt waar wij hem eigenlijk nooit konden zoeken. Ook al weten wij de verhalen uit de Bijbel nog zo goed. Je ziet het zelfs aan de discipelen die er zo dichtbij waren. En zij verstonden geen van deze dingen. Toen Christus hun later, de Emmausgangers, de schriften uitlegde, toen begonnen hun harten te branden. Dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoende, haar zonde haar niet toerekende, en het woord der verzoening openbaarde. Dat hadden ze eigenlijk helemaal niet gedacht, daar konden ze niet komen. Ze konden nooit komen dat daar in het stof de Heere van hemel en aarde in ons vlees en bloed neerboog. Een beetje plastisch gezegd zou ik willen zeggen, wij lopen allemaal altijd min of meer met ons hoofd omhoog, ja. God. Als God nou maar is dit, als God nou maar is dat. Maar die Heere God die zegt, daar ligt mijn kind, in doeken gewikkeld, liggend in de kribbe. Daar hangt mijn zoon tussen de moordenaar aan het vervloekte hout des kruises. Daar, in die vernederende, zichzelf offerende zoon, daar ligt het vinden van God. Daar ligt een antwoord op wat wij niet gevraagd hadden. Want wij vragen wel naar een koning. Wij vragen wel naar een hemel. Wij vragen ook wel naar een God, maar dan een God die wij onszelf hebben gemaakt en onszelf voorstellen. Maar dat nou God en zijn sterkte, die het heil bewerkte, dat hij dat nou zo zou doen, dat is juist het geheim en de verborgenheid der godzaligheid. En daarom leert dan ook een zondaar persoonlijk daar iets van. Dat wat God hier zegt zo waar is. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Nee, is deze niet Jezus, de zoon van Maria? En zijn zijn broeders niet bij ons? En zijn zusters? Die blinde man was ziende geworden, maar gelooft gij in de Zonen Gods? En daar heb je het precies. Wie is hij, Heere, opdat ik in hem mag geloven? En toen liet de Heere God zich in Christus vinden. Ik ben het. Want die man wist ook niet waar hij het zoeken moest. Begrijp je? Die zou er nooit uitgekomen zijn. Zo kwam Israël, het is schuld. Want de Heere had een rijke prediking door de profeten. En in de tempeldienst, de offeranden en noem maar op. En alle andere ceremonieën der wet aan dat volk gegeven. Het was schuld. Maar het was van Petrus en Jacobus en Johannes ook schuld. Als je leest en zij verstond. Stonden geen van deze woorden. Dat zat hem toch niet in dat de Heere Jezus geen duidelijke taal sprak. Als hij zegt, ik moet overgeleverd worden in de handen der zondaren. En gedood worden. En ten derde dagen zal ik wederom opstaan. Dat was toch geen Frans. Dat konden ze net zo goed horen wat de Heere zei. Daarom als er staat, en zij verstonden geen van deze dingen. Dan wordt daarmee bedoeld. Het is onmogelijk. Gezien onze instelling. Ons zoeken. De manier en waar wij het op zoeken. Is het voor ons onmogelijk om daar doorheen te kunnen zien. Dat die Christus nou. Niet alleen die grote profeet is, niet alleen die eeuwige koning, maar dat hij nou ook is, die enige hoge priester, die zichzelf als het lam ten brandoffer geeft. Dat kan de mens niet doorzien, want dat betekent verlies. En verlies is toch geen winst? Dood is toch geen leven? Ondergang kan toch geen opgang zijn? Dat is toch onmogelijk? Ik kan het levendig voorstellen dat Petrus op een moment zegt, als de Heer Jezus zijn lijden aankomt, dat hij hem even apart neemt. Even apart. Je kunt zeggen, het is toch belachelijk, hè? Dat zo'n mannetje daar zegt, hoor eens even, met ernstig gezicht. Ik heb u wat te zeggen. Maar zo is een mens. Dat is helemaal geen op zichzelf staand geval. En dan zegt die Heere. Wees jezelf genadig. Dat zal u geen zins geschieden. Die zeggen wel, nou ik ken u goed genoeg. Dat u dat wel kunt voorkomen. dat lijden en dat sterven. Want we hebben toch genoeg staaltjes gezien en beleefd van uw goddelijke macht. Dan zegt de Heer, ga achter mij, Satanas. Dacht je dat Petrus op dat moment een idee had, dat als de Heer nou naar hem zou luisteren, dan bleef het verloren. En dan kon Petrus nooit zalig worden en nooit in de hemel komen. Dat had hij niet door. Nou ja, wij ergens, dan zeg je wel eens, wij hebben het eigenlijk met de paplepel al ingekregen. Moest de Christus niet alle deze dingen leiden? Dat is een groot voor. En toch kunnen wij er van onszelf ook niet doorheen kijken. Dan kunnen we erover praten. Misschien. Maar om daar nou de zaligheid in te zien. En de dierbaarheid. En de beminnelijkheid. Dat hij dat gedaan heeft. En juist daardoor de schuld heeft verzoend. Kan de mens ook niet zien. Al zeg je het hem precies voor. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vragen. En dat is dan persoonlijk. Dan zeg je, o Heere, ik zoek ook altijd alles verkeerd. Want ik denk, ja, ik denk dit moet gebeuren. Ik denk, als er nou eens een stem van de hemel kwam. Als God nou eens echt de hemel zou scheuren. Dat ik een blik kreeg in de hemel. En ik zou de Heer Jezus zien die mij toeknikte vriendelijk. Dat ik daaraan zou weten dat hij ook mij heeft lief gehad. En zijn bloed voor mij heeft gestort dan. Maar wat denk je? Toen die moordenaar daar hing. En hij had de boodschap. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het wordt dan donker. Het wordt dan donker om je heen. En je hoort de zuchten. Hoor je van die man die daarnaast je hangt. En die tenslotte schreeuwt. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En die weliswaar uitroept, het is volbracht, maar dan zie je, tot je grote verbazing, dat in plaats van het kruis af te komen, sterft hij. Hij geeft de geest. En zijn ogen breken. En je hangt daar. En na een poosje komen ze om je benen stuk te slaan. Met knotsen om je einde te bespoedigen. Ja. Wij denken bij die moordenaar. Jongen, dat is toch wat. Hè? Die man die heeft niks meer gevoeld. En die man die was al in de hemel. Terwijl die aan het kruis hing. En die man dit, die man dat. Ja, maar denk erom. Voor het vleeselijk oog. Is alles ingestort. Alles ingestort. Voor het vleeselijk ook. Alleen die moordenaar kreeg door het geloof te aanschouwen. En hoe ver dat hij daarin geblikt heeft, weet ik niet. Ik denk toch niet zo misschien als wij dat ons vaak indenken. Wij met onze geestelijke achtergrond, laat ik zo zeggen, kennis. Voor wie dat je dat op die moordenaar toe moet passen allemaal. Ik geloof dat de man wel in een ogenblik heeft gevoeld dat God dicht bij hem was. Heel dicht. Daar in die man. Die daar hing te sterven. Dat wel. Maar een uitgewerkte leer over. Zoals wij dat hebben, dat heeft die man vast niet gehad. Dat was ook niet nodig. Hij zonk op de gerechtigheid van de middelaar. Maar die gerechtigheid, er was niks anders dan armoede en verlorenheid voor over. Hij moest dood, die moordenaar. En die man daar, die ging ook sterven. Dat heeft hij nog meegemaakt. Och, de Heere zal hem vastgehouden hebben, dat geloof ik zeer zeker. Maar je moet dat niet allemaal als paswerk zien. Ons paswerk, ja, precies. Oh ja. Hij kreeg het amper een beetje benauwd en hij was verlost. En dan, ja, het niet lang meer hoeven te leven, gelukkig enzovoorts. Het is toch een overgang geweest voor die man. Ja, je moet hem maar hangen. Ik zeg u dat het voor vlees en bloed onmogelijk was, want die ander hing er ook naast. Maar dacht je dat hij er ene glimp van opgevangen heeft? Dat daar nou de middelaar Gods en der mensen hing? Wel nee. Hij spotte ook door. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Niet zo hebben gevraagd. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Niet waar ik te vinden was. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, of het volk dat mijn naam niet aanriep, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Dat is vervuld. Heden zult gij met mij het paradijs zijn. Die blinde man, ik ben het die met u spreekt. Spreek. En nog doet de Heer het. Ziet, hier ben ik. Dat kan best zijn met de kerst of als paasfeest is of hemelvaarsdag kan net zo goed een kerstfeest zijn. Die datums houdt de Heer zich niet mee op zozeer. Ziet, hier ben ik. Is dat mijn koning? Die hoge priester? Dat vlekkeloos lam? Dat lijdend lam? Ja, hier ben ik. Dat had ik nooit gedacht. Ik dacht dat hemel en aarde in beweging zouden komen. Ik dacht dat ik wel een daverende stem zou horen. En nou zegt u, hoort hem daar. Zo is hij dierbaar, noodzakelijk, gepast, beminnelijk, genoegzaam. Als zulk een hoge priester der gerechtigheid, naar de ordening van Melchizedek. Let wel, nu blijft ook alles geldig, nu. Want nu geldt niet alleen Gods eeuwige soevereine macht, maar nu geldt ook dat die hem veracht. Het zij dat we het zoeken in de hoogte of in de afgrond, of in de werken om daardoor de hoogte te bereiken. Terwijl ons verkondigd is door de middelaar, heden is deze schrift in uw oren vervuld, dan worden wij ook weer afgehaakt. En dan kan het wezen dat de Heere daar zo een eindje verderop in een straatje wat gaat beginnen. Zeg nou, daar in die dancing of in die bar, daar zal ik eens ingrijpen. Het kan. Gaat niet zomaar. Het doet de Heere niet als een soort grillig despoot. Nee. Maar zie toe, zegt de Heer, dat ik niet bijkomen en het licht wegnemen. Dat is een oordeel van God. Als de mens maar door blijft klauwen naar de hoogte of naar de diepte. En als die ondanks de prediking van het dierbare evangelie van Gods genade maar door blijft zeuren met ja maar dit en ja maar dat. Omdat hij het zo gevonden heeft al, terwijl hij niks vindt. Ja, dan kan de Heer ook zeggen, nou is het afgelopen hoor. Want, en dan lezen we het even in die andere vorm. Ik was te vinden voor die naar mij niet vraagde. En ik was in de buurt voor die mij niet zochten. En ik was te spreken voor degene die mijn naam niet aanroepen. Maar je hebt je eigen, heb je bezig gehouden met je werken en met je eigenwillige godsdienst en wat moet en nog eens moet. Dan geeft de Heere gewoon over aan de dood, de geestelijke dood, de verharding, allemaal even dood. Ja, maar dit, zoals een mens over de Heere Jezus kan praten en over de waarheid, daar schrik je van. Zo rechtzinnig en toch tegelijk zo dood, dat je afvraagt, zou die ooit werkelijk in die Heere Jezus Christus hebben geloofd? De Heere behoede ons, dat wij onder het evangelie niet steeds harder, maar zachter gemaakt worden. In het bloed van het Lam. Amen.